Laten we bidden. Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar voor uw woord. Zo dankbaar dat we daar net ook van konden zingen, Heere, dat uw woord voor eeuwig staat. En ons geloof is in u en we kijken nu naar u, we willen naar u opzien. En we bidden, Heere, dat u ons de ogen opent voor uzelf. En dat we iets mogen zien van uw liefde en van uw goedheid en hoe u zichzelf ook aan ons gegeven heeft. En dat ons dat ook mag aansporen om onszelf steeds meer aan u te geven. Heere, leid mij in het spreken en leid ons in het luisteren. In Jezus' naam. Amen. Het jaarthema dat we hebben gekozen is volharden. Op basis van Hebreeën 12, vers 1b en 2a. Waar staat: laten wij dan met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, het oog gericht houdende op Jezus Christus, de leidsman en voleinder van het geloof. Op basis daarvan zeiden we willen dit jaar nadenken over volharden. En we zagen al eerder dit jaar dat we alleen maar kunnen volharden als we geloof hebben, als God ons geloof geeft. En door het geloof kunnen we volharden. En zodoende zijn we bij Hebreeën 11 gaan kijken, het grote geloofshoofdstuk in de Bijbel, waar de schrijver van Hebreeën heel veel voorbeelden geeft. Eerst geeft hij een introductie in die eerste drie versen over wat geloof precies inhoudt. En dan geeft hij een heel aantal voorbeelden van mensen die ons zijn voorgegaan. Gewone mensen, als we ze wat beter gaan bekijken. En toch geloofshelden, zo omschrijft de Bijbel ze. Een hele lijst. En bij ieder van die mensen zie je dat het geloof op een andere manier tot uiting komt. En vandaag wil ik bij die eerste van die mensen gaan stilstaan met jullie. En we gaan een heel aantal mensen in Hebreeën 11 bestuderen die daar genoemd worden de komende maanden. Dus het wordt nu een hele serie van personen waar we naar gaan kijken. En we gaan kijken naar de bijzondere eigenschappen van hun geloof. En de eerste persoon waarover we in Hebreeën 11 lezen, dat is Abel. Abel, de tweede zoon van Adam en Eva. Hij wordt niet alleen als eerste geloofsheld genoemd, hier in Hebreeën 11, vers 4. Maar hij is eigenlijk ook de eerste mens die geroemd wordt om zijn geloof in de Bijbel. In Genesis 4, in het begin van de Bijbel. Nou, wat we zien bij Abel is het volgende. Hij is een zoon van Adam en Eva, de tweede zoon van Adam en Eva. En Adam en Eva, die leefden in een bijzondere, zegenrijke relatie met God in de Hof van Eden. Dat lezen we in die eerste hoofdstukken van Genesis. Maar ze komen in opstand. En ze zien van zichzelf dat ze naakt zijn. De ogen van hun geweten worden als het ware geopend. En ze zien dat ze naakt zijn en ze maken zich kleren van vijgenbladeren. Ze hebben zich van God afgekeerd en je ziet dat Adam en Eva eigenlijk in een hopeloze situatie terecht zijn gekomen. Maar God is liefde en God spreekt in Genesis 3 vers 15 net nadat de zondeval heeft plaatsgevonden en zegt: nou, Adam en Eva, ik ga voor een oplossing zorgen. Er komt iemand en God noemt dat in Genesis 3 vers 15, er komt iemand uit jouw nageslacht, Eva, en die zal een oplossing brengen. Hij zal ervoor zorgen dat er weer verzoening zal plaatsvinden tussen de mens en tussen God. En dat zegt God en dan in één adem lezen we een paar versen verderop in Genesis 3 vers 21 het volgende. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Kleren van huiden. Dat zou vraagtekens bij ons op moeten roepen, want hoe kan God nou zorgen voor kleren van huiden als er geen dood of zonde in het paradijs is, want in de Hof van Eden is? Er was tot op dat moment geen zonde totdat Adam en Eva zondigden en er was dus ook geen dood. Dus waar komen die huiden dan vandaan? Heeft God dan zelf eigenlijk huiden gecreëerd? Of waarom heeft God niet een broek of een jurk gemaakt van katoen of van linnen? Waarom pakt hij precies huiden? En het bijzondere is dat we daar al iets zien van het offer waarvan God zegt dat dat nodig is om God, om de mens en met God te verzoenen. Als we in Leviticus 16 lezen, dan zien we dat God daar de grote verzoendag instelt. En in Leviticus 16, vers 3 en 4, dan zegt God het volgende. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan met een jonge stier, het jong van een rund, als zondoffer en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken als hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. En kijk hier even naar die twee vetgedrukte woorden. Onderkleed en aantrekken. In het Hebreeuws zijn dit precies dezelfde woorden als de woorden die God gebruikt in Genesis 3, vers 21. Laat het vers nog maar eventjes zien. In Genesis 3, vers 21 lazen we het net. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. En telkens opnieuw, als we in de Bijbel, in die eerste boeken van het Oude Testament lezen over de kleding van de priester en dat die kleding, dat hij die aan moet trekken, dat zijn telkens precies dezelfde woorden die we hier lezen in Genesis 3, vers 21, waar God zegt, maar ik kleed jullie met huiden, trek het aan. En we zien dat dus een verband tussen Adam en Eva, die verzoening nodig hebben, en de priester, die ook kleding moet dragen, die waardig is, zodat hij God kan dienen. We zien dus eigenlijk dat God zelf hier het allereerste offer brengt. Een offer zodat Adam en Eva bekleed kunnen worden. En hij legt daar een verband mee met het priesterschap. En dat is zo bijzonder dat God dat doet. God zet toon voor hoe er verzoening met hem en aanbidding van hem moet gebeuren. Door wat hij hier doet. Hij zet toon voor hoe verzoening met hem en aanbidding van hem moet plaatsvinden in dat offer, in die huiden die hij daar al geeft aan Adam en Eva. Hij zegt de belofte over het nageslacht in 3:15 en dan wat hij hier in 3:21 zegt, dat verbindt hij met elkaar. En dat is erg bijzonder om te lezen. Nou, ik stel me dan zo voor, hoe moet dat geweest zijn voor Kain en Abel? Zij moeten dat verhaal van hun ouders, van schepping tot verbanning, zo vaak gehoord hebben. Hoe is dat gegaan, papa en mama? En hoe was dat dan in de Hof van Ede? Hoe ging dat dan? En hoe was dat om zo bijzonder dicht met God te leven? En die hele achtergrond van het dicht bij God zijn en dan afgesneden worden van die diepe, intieme relatie die ze met God hadden, dat is hoe hoe Kain en Abel opgroeiden, de twee broers. Dat zijn hun roots. Dus ze hadden best een achtergrond. Ze hadden van Adam en Eva gehoord, van hun eigen ouders, hoe ze het flink verbruikt hadden. Hoe ze het echt mis hadden gedaan. Dat is de achtergrond. En dan lezen we in Hebreeën 11 vers 4, het vers waar ik bij stil wil staan met jullie vanmorgen, het volgende. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog. Adams geloof spreekt nog steeds tot ons vandaag, duizenden jaren later. Door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. En we zien hier, in dit vers, waar ik bij stil wil staan met jullie, is het volgende. Allereerst dat Abel, dat hij het beste geeft. Hij wil het beste geven aan God. Dat zien we hier in Hebreeën 11, 4. En we gaan zo meteen ook in Genesis 4 lezen samen. En dan zien we, dan wil ik stilstaan bij het volgende. Eerst geeft Abel het beste. En het tweede waar ik bij stil wil staan is, maar God geeft ook het beste. God geeft ook het beste. En dan de derde stap die we samen gaan nemen is dat wij zelf het beste geven. Dat God ons uitnodigt en hij zegt, kijk hier het voorbeeld van Abel. Maar kijk eens naar mij en kijk eens hoe ik het beste aan jou geef. En dat God ons eigenlijk uitnodigt en aanspoort en zegt, en geef zelf ook het beste. Dat zijn de drie stappen. Nou, ik zei net al, ik stel me zo voor hoe dat geweest moet zijn voor Kain en Abel. Dat ze opgroeiden als twee jongens samen met Adam en Eva. Ze waren met z'n vieren. Verder waren er op dat moment geen mensen totdat Kain en Abel meer broers en zussen kregen. En ze moeten vaak aan Adam en Eva gevraagd hebben, papa en mama, hoe ging dat in de Hof van Eden? En hoe zag de Hof van Eden eruit? Want we kunnen er niet meer in. Ze waren ontwricht als het ware. Ze konden niet meer naar de plek toe waar hun ouders eerst geleefd en gewoond hadden. En hoe was dat om bij God te zijn en met hem te mogen praten? En hoe was dat, papa en mama, toen jullie weg moesten gaan? En hoe kwam dat ook alweer? En misschien dat Adam en Eva ook tegen Kain en Abel gezegd hebben. Kain en Abel, let op. Jullie weten waarom papa en mama uit de Hof van Eden gestuurd zijn. De hele achtergrond hadden ze meegekregen. En ze moesten ook over dat offer gehoord hebben, dat God die huiden voorbereidde. Dat God een offer bracht en zegt, ik kleed jullie met die huiden, zodat jullie bekleed zijn en niet naakt zijn. En dat hebben ze meegekregen van thuis. Ze wisten van dat offer dat God toen bracht. En dan lezen we in Genesis 4 het volgende. Met die achtergrond lezen we Genesis 4. Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. Zij werd zwanger, baarde Kain en zei, ik heb een man van de Heer gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd een herder van kleinvee en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heer een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn kleinvee en van hun vet. De Heer nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. We zien hier in deze verse dat Kain en Abel al volwassen mannen zijn geworden. We zien dat Kain mogelijk een graanboer of groente of fruitboer is geworden. Van de gewassen van het land, de opbrengst van het land, zien we dat hij een offer bracht. En we zien dat Abel een veeboer is geworden. Ze hadden hun beroep gevonden, volwassen mannen, opgegroeid bij Adam en Eva in huis. En ze hadden alles meegekregen wat zij ook hadden geleerd en wat zij hadden meegekregen van de Heere God, wat we in die eerste hoofdstukken zien. Maar we zien twee verschillende soorten offers bij Kain en bij Abel. Kain brengt een offer van de gewassen van het land en Abel brengt een offer van het vee. Allebei brengen ze een offer aan God, staat er. Maar Kains offer wordt geaccepteerd en Abels offer wordt er niet geaccepteerd. Waarom? Wat is daar de grond? Dat ene offer wel geaccepteerd wordt en dat andere offer niet. En we zagen net in Hebreeën 11 vers 4 dat Abel dat offer brengt door geloof. Abel brengt een offer door geloof. En dat woord wat er staat voor geloof, dat betekent ook waarde, of het woord wat er staat ook voor het betere offer. Want Abel brengt door geloof een beter offer, staat er in 11 vers 4. Maar dat woord wat daar staat, dat betekent niet alleen beter, het betekent ook waardevoller. Dus Abel die brengt een beter, een waardevoller offer aan God dan dat Kain dat doet. Abels geloof is het fundament, is de oorsprong en is de basis voor het brengen van een offer dat door God behaagd wordt. En daar zit een enorme les voor ons in. Want we zien eigenlijk dat Kain een offer brengt en Abel ook, maar door geloof wordt het ene wel geaccepteerd en het ander wordt niet geaccepteerd. Het verschil is het geloof. En daardoor zijn de offers ook anders van aard. Daardoor zegt Abel, ja, maar het is dat offer waar ik naar terugkijk, dat offer wat u God bracht voor Adam en Eva en de belofte die u gaf in Genesis 3:15, dat ik nu zeg, ik breng een ander soort offer, een heel ander soort offer dan Kain. Abel die moet veel gehoord hebben van de verhalen die Adam en Eva met hem gedeeld hebben en op basis daarvan hebben gezegd, ja, maar Heere God, ik zie hier iets in dat u zegt, dit is de manier waarop ik aanbeden wil worden. Dat er leven gegeven moet worden. Dat er bloed vergoten moet worden. U bent heilig en ik ben niet heilig. En daarom breng ik zo'n offer. Offer ik leven, offer ik van het kleinvee. In Leviticus, daar lezen we, we lazen er net al wat in, hè, het boek waar alle offers staan omschreven. En in die eerste verse van Leviticus spreekt God het volgende over de offers. In 1 vers 2b tot en met 9, daar staat: wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleinvee. Net zoals Abel dat gedaan had. En dan in vers 3. Als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de Heere. Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. Dan moet hij het jonge rund slachten voor het aangezicht van de Heere. En de zonen van Aaron, de priesters, moeten het bloed aanbieden. Het bloed wordt aangeboden. Het bloed sprenkelen rondom op het altaar dat bij de ingang van de tent van ontmoeting is. En dan lezen we: daarna moet hij de huid van het brandoffer afstropen. De huid wordt afgestroopt, eraf getrokken. En het in stukken, in zijn stukken verdelen. Vervolgens moeten de zonen van de priester Aaron vuur maken op het altaar en hout op het vuur schikken. En dan moeten de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, de kop en het vet schikken op het hout dat op het vuur van het altaar ligt. Maar zijn ingewanden en zijn poten moet men met water wassen. En de priester moet dat alles op het altaar in rook laten opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Hier zien we het ook. Een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. En de huid die wordt er afgestroopt. We zien daar als het ware bijna iets terug van wat we in Genesis 3 vers 21 zien. Waar God huiden pakt en de mens daarmee bekleed. Een vuuroffer, een aangename geur voor de Heer. Het offer brengt verzoening, zien we daar. En de priesters die bieden dat bloed aan aan God. En Abel lijkt hier een vergelijkbaar offer te brengen. Want we zien ook in dat offer wat Abel brengt, dat er staat van het beste, van het eerstgeborene en van het vet. En dat lazen we net ook hier in deze verse in Leviticus hoofdstuk 1. Abel gaf het beste. Abel geeft het beste offer. Hij geeft het niet aan zichzelf, hij geeft het aan God, dat offer wat hij brengt. En in de verhalen van zijn ouders en in de omgang die hij met God had, heeft hij iets geproefd van wie God is en zegt hij: Heere God, ik wil u het beste brengen. U breng ik het allerbeste van mijn vee. En ik breng van het vet. Bij Kain zien we dat niet. Bij Kain zien we geen verwijzing naar het beste. Hij brengt van het land. Hij brengt iets van wat hij ingezameld heeft. Dus we zien dat het geloof bij Abel van heel andere aard is. Er is geen levend geloof bij Kain. En bij Abel zien we dat wel. En Abel zegt: dit is wat ik breng. Ik breng u het allerbeste. Hij heeft iets van God gezien. En in wat God heeft gedaan in Genesis 3:15 en wat hij belooft daar, en dat hij een offer brengt voor Adam en Eva, voor zijn ouders, en hij zegt: oh Heere God, u wil ik het allerbeste geven van wat ik heb. Maar dan wil ik naar die tweede stap toe gaan, dat God het beste geeft. God geeft het beste. En we zagen al dat God die huiden geeft aan Adam en Eva. God zelf brengt het offer. Niet de mens brengt het offer om zich te verzoenen met God. Maar God brengt het offer om de mens te verzoenen met hemzelf. En God zorgt dat ze niet meer naakt zijn. En God bedekt de schande van Adam en Eva op dat moment. Zelf brengt hij het offer. En Abel ziet daar iets in. En ziet daar iets in die voorzienigheid van God. God voorziet. En God brengt dat offer. Maar als God alleen daarvoor dat offer heeft gebracht, voor wat Adam en Eva daar gedaan hebben, dan hoe zit het met al die andere fouten of zonden die Adam en Eva nog doen? Of die Kain en Abel en alle andere mensen na hen doen? Hoe zit het daarmee dan? Dan moeten daar toch ook telkens opnieuw offers voor gebracht worden. En dat lezen we ook in Leviticus. Dat lazen we daarnet in Leviticus 16, Leviticus 1... Maar wat doen we met al die offers? In Hebreeën 10, vers 4 en 5, Dan zegt de schrijver het volgende. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt God, zegt hij, bij zijn, of Jezus, bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. We zien hierin dat de offers niet voldoende zijn. We zien dat de offers die de mensen brachten in het Oude Testament niet voldoende zijn. En God zegt, ik heb iets veel beters voor ogen. Ik heb iets veel beters, ik heb een veel bijzonderder plan voor ogen. En dan zegt Jezus hier, mij heeft u een lichaam voorbereid. Mij met hoofdletter en u. De Zoon zegt tegen de Vader, bereid mij een lichaam voor. En ik neem dat lichaam aan. En daarmee ga ik een offer brengen wat beter is, waardevoller. Dat woord komen we telkens opnieuw terug tegen in Hebreeën. Het is beter, Christus' offer is beter. Wat Christus heeft gedaan, hij is een betere hoge priester. Hij is beter dan de engelen. Hebreeën staat er bol van en zegt, Jezus is beter. Hij is waardevoller. In Johannes 1, vers 14, dan lezen we het volgende. Dat haakt eigenlijk in op dat wat we net lazen in Hebreeën 10. Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. Daar zien we het weer. God offert zichzelf op. Hij neemt een lichaam aan. Hij neemt een lichaam aan en hij geeft zichzelf volledig. Ik neem een vlees aan, een lichaam aan. En in Titus 2, vers 14, daar schrijft Paulus, hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen. Hier zien we, God geeft. Maar wat geeft hij? Hij geeft zichzelf. Jezus, de Zoon van God, de enige geborene, die voor eeuwigheid in de hemel woonde. In die prachtige harmonie met de Vader. In de troonzaal van de hemel was hij gezeten. En alle engelen aanbaden hem. En hij zegt, ik neem een lichaam op. Ik verlaat dit. Alle eer en alle aanbidding laat hij achter zich. En hij zegt, dit verlaat ik, dit laat ik achter me. Ik neem een lichaam aan. En dan zou je zeggen, wauw, wat een liefde dat hij dat doet. Maar hij gaat nog verder en hij zegt, ik ga niet zitten in een troonzaal hier op aarde. Maar ik ga naar het minste volk, het kleinste volk, naar Israël. Een volk dat tussen andere grote volken ligt. En ik ga in een nietsbetekenend dorpje in Nazareth wonen. En zo geef ik mij aan de mensen. En dan gaat hij nog verder uit liefde. En zegt hij, het is niet alleen dat wat ik doe. Ik word een timmermanszoon. Ik leg alles af. Ik ga in eenvoud leven. En hij geeft zijn leven aan de mensen om zich heen. Hij geeft de nachtrust op. En hij bidt voortdurend voor jou en voor mij tot de Vader. Hij leeft en hij geeft zijn leven voor ons. Hij stort het uit. Hij geneest mensen. En dan gaat hij naar Jeruzalem. En zegt hij voor jou en voor mij. Ik ga naar dat kruis. Vastberaden. Met de blik op Jeruzalem. En de apostelen zeggen. Maar hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat? Hij weet toch wat hem te wachten staat? En hij loopt Jeruzalem binnen en hij onderwijst en hij blijft de stad. En hij bidt in Gethsemane en wacht en zegt, daar komen ze al. Ze komen mij arresteren. En in liefde gaat hij door. En hij zegt, ik had 12 legioen engelen nu kunnen roepen om mij van deze situatie te verlossen. Maar ik ga door. In liefde. En hij laat zich arresteren. En hij gaat naar de hoge priester toe. En ze bespotten hem. En ze bespugen hem. En ze nemen hem mee de stad uit. En hij wordt, zoals de Bijbel dat zegt, tot een vloek gemaakt voor jou en voor mij. En hij zegt, jullie kunnen mij het leven niet afnemen. Maar ik leg mijn leven neer voor de kerk. Voor mijn bruid. Omdat ik de mens lief heb. Omdat ik de schepping lief heb vanaf het begin. En ik wil jullie bij mij brengen. Abel gaf het beste. Maar ik geef iets wat niemand kan geven. Ik geef het allerbeste en dat is mezelf. God geeft zichzelf op dat moment. En Johannes 3, vers 16 omschrijft dat zo mooi. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die hem gelooft niet verloren gaat, maar juist eeuwig leven heeft. En een ander vers in de Bijbel zegt dat niemand zoiets, zo'n grote offer kan geven, dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Maar er staat in Gods woord dat wij van oorsprong vijanden waren. Het is de hele mensheid die Jezus gekruisigd heeft, zoals Petrus dat ook in Handelingen 2 zegt. Hij zegt het tegen het hele Joodse volk en ieder die luistert. Maar jullie hebben hem gekruisigd. En Jezus geeft zich niet alleen voor zijn vrienden, hij geeft zich voor zijn vijanden. En hij zegt, ik heb je lief. Ik zat in de troonzaal in de hemelen. En ik geef het allerbeste voor jou. En dat is mijzelf. Ik stort mijzelf uit. Voor jou. En het is die overvloedige liefde van God wat het motief is om het beste te geven. We zien dat telkens opnieuw terug. In Deuteronomium zegt God ook al tegen het volk Israël. Ik heb jou lief, omdat ik jou lief heb. Ik heb jou lief, omdat ik jou lief heb. Omdat ik jou lief heb, omdat ik jou lief heb, omdat ik jou lief heb. De reden ligt niet in onszelf, de reden komt van God. En hij zegt, ik geef mijzelf, ik stort mij daaruit aan het kruis op Golgotha. En ik geef mijzelf, ik zegevier daar aan het kruis op Golgotha. Voor jou, lief schepsel van mij. Lief kind, deel van mijn bruid. Ik stort mij uit, ik geef het allerbeste. Ik geef mijzelf. Zonder reserve. Als we dat ergens zien, is het in het leven van Jezus Christus. En dan komt die derde stap die ik met jullie wil maken. Van daaruit wil ik gaan naar, maar wat is dat dan voor ons en wat betekent dat? Want als we dit geloven, als we ons hieraan vasthouden, als we tegen elkaar zeggen, ja, dit is wat ik geloof, dit is waar. God heeft de mens zo lief dat hij zich voor jou en voor mij gegeven heeft. Dan zien we daar ook in Abel, zien we een schaduw van Christus. Dan zien we in Abel die het beste geeft. En die van het beste geeft, zien we ook Jezus die het beste van zichzelf geeft. In Adam zien we de herder van de schapen. En in Jezus zien we de herder van zijn volk, van zijn bruid. Abel is als het ware een schaduw van Jezus en wijst met 10 vingers naar Jezus. Abel wordt gedood door zijn broer, Jezus wordt gedood door zijn volk. En Abel wijst met wel 10 vingers naar Jezus en zegt, ik ben een schaduw van Jezus. Kijk naar hem, ik geef het beste. Maar er komt iemand, die geeft het allerbeste. En als we dat dan zien, dan zeggen we zelf, als volk van God, maar Heer, als zo omvangrijk uw liefde voor mij en voor mij en voor mij is, dan wil ik ook het beste aan u geven. Dan wil ik mijzelf ook aan u geven. Dan spreken we met dankbaarheid en liefde naar elkaar en naar God uit wat in Colossenzen 3 vers 17 en 23 staat. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt, want we zijn dankbaar voor wat Jezus voor jou en voor mij gedaan heeft. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen. We geven ons hele hart erin, want we doen het met liefde. We zeggen, ja Heere, wat kan ik anders doen dan dat ik mijn leven geef, dat ik mijn hart geef. Zoals we dat ook in dat eerste lied zongen vanochtend. Kom. Kom. En geef je hart aan hem. Want hij heeft dit gedaan voor jou en voor mij. U gaf uzelf, Heere Jezus. U gaf het allerbeste. Ik wil ook het allerbeste geven. En vanuit die dankbaarheid en die liefde die we hier ook zien. Salomon heeft een hele, hij schrijft zoveel prachtige spreuken. En in spreuken 3 vers 9 en 10, daar zegt hij het volgende. Vereer de Heere met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met de overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Ik zei tegen, hier had ik het over gisteravond met Patricia. Toen zei ik, het doet me zo goed om te zien dat we als gemeente zeggen, we willen geven. We willen geven tot eer van God. Thomas Goodwin, een bekende predikant uit de 17e eeuw, die zei over dit vers het volgende. Een manier om je dankbaarheid te tonen, is om God te eren met je bezit. Om goed te doen met de gaven die je ontvangen hebt, tot zegen van de ander. Om wat je hebt weg te geven, tot eer van God en zegen van de mens. Om al je kennis, inzicht en bezit te wijden aan God. En hem het mandaat te geven het zo te gebruiken als hij wil. Want het is allemaal van hem. Dat is dankbaarheid. Dat is dankbaarheid, zegt hij daarover. Een manier om je dankbaarheid te tonen is om alles te geven waar God je mee toebedeeld heeft. Alles te geven waar God je mee toebedeeld heeft. En als we dit geloven, als we die liefde zien, dan laten we dat niet onbeantwoord. Dan zeggen we tegen God, ja, maar ik wil in dankbaarheid mijzelf uitdelen voor u. Mijzelf geven voor u. Dan kan de onrust in de wereld die we om ons heen zien ons soms bedrukken. Of dan kunnen dingen in ons leven ons soms bedrukken. Maar dan zeggen we, Heere God, ik hou me daaraan vast wat ik hier zie. U gaf het beste, ook voor mij. Ik mag het ook op mijzelf betrekken. Niet voor de gemeente wereldwijd alleen, maar ook voor mijzelf. En dat omarm ik. En als ik dat zie, dat u dat allerbeste gegeven heeft, dan wil ik ook het allerbeste aan u geven. Want u voorziet ook. Dat zie ik ook door de Bijbel heen. En dan kan het onrustig zijn. Maar dan geven we. Dan geven we ons hart en al het andere wat daarbij hoort aan God. En dan zeggen we tegen elkaar, twijfel niet, maar geloof. Zoals heel Hebreeën 11 daarover spreekt, twijfel niet, maar geloof. Geloof en geef het allerbeste, zoals God dat ook aan jou en mij heeft gegeven. En we verliezen niks als we geven. We krijgen er alleen maar iets kostbaarders voor terug. God zelf die zegt tegen jou en mij, geef jezelf aan mij. En wat je krijgt is dat je in die diepe intimiteit met mij mag komen. Als het ware is datgene wat Adam en Eva verliezen, daar, in Genesis 3, geef ik je terug. Als jij je in geloof en in afhankelijkheid van mij opstelt en zegt, ik geef mij aan u, dan zegt God, ik kom bij jou wonen. Zoals de Vader en de Zoon dat ook zeggen, ik kom in jou wonen, ik maak woning in jou. Jezus zegt dat zelf zo in de Evangelie. God biedt ons een diepere relatie met hemzelf aan. En we worden daardoor rijker doordat we geven. We worden rijker doordat we geven. Dus als er nog iemand is die hier nu meekijkt van thuis uit, of iemand die hier zit en die zegt, heb ik wel mijn hart aan Jezus gegeven? Dan kijk naar deze Jezus die zegt, ik heb het allerbeste gegeven. En dat je zegt, Heere Jezus, vandaag is die stap die ik zetten zal. Ik geef mijn hart aan u. En als je zegt, nou, ik wil meer tijd aan hem geven, of ik wil dit aan hem geven, zoals Thomas Goodwin dat zei, ik wil mijn intelligentie, ik wil mijn alles, mijn bezit, alles wil ik geven voor hem. Zodat hij daarin geëerd mag worden. En hij krijgt het mandaat. Dan moedig ik je aan. En kijk naar Abel, die het beste gaf. En kijk bovenal naar Jezus, die zegt, kijk, ik heb mijzelf voor jou gegeven. Het allerbeste. En als we dat doen, zoals we dat nu ook gedaan hebben, de afgelopen 2 zondagen, en zeggen, ik wil geven. Ik wil geven tot eer van God. Mijn Heere God, u hebt het mandaat. Mijn bezit is voor u. Mijn bezit is voor u. Ik wil mijn broeders en zusters helpen. Ik wil mensen in nood helpen. Want daardoor wordt u doorgeëerd. De wereld om ons heen ziet het. De wereld om ons heen ziet het. En zegt, wie is dat? Waarom doen ze dat? Waarom doet de mens dat? Waarom doet de Christengemeente Midden-Limburg dat? Waarom geven ze tijd en geld en hun hele hart? En dan zeggen wij, want Jezus, hij gaf het allerbeste. Hij gaf zichzelf voor ons, voor jou en mij. En daarom zijn we hier. En daarom aanbidden we hem. Ons leven is voor hem. Amen. Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar voor deze woorden, dat we mogen zien in de Bijbel dat u het allerbeste geeft. Zoveel voorbeelden zijn er in de Bijbel van mensen die het allerbeste geven, maar het wijst allemaal naar u, Heere Jezus, de allerbeste. De meerdere, de betere, zoals Hebreeën dat continu omschrijft. En u kwam en u zegt, ik geef mijzelf. En iets beters dan dat is er niet te geven. En we strekken ons naar u uit vandaag en zeggen, Heere, zoals we ook zongen vanochtend. Heer, ik geef u mijn hart. Ik wil u alles geven. Want ik vertrouw op u. En ik wil mijn geloof in u stellen en niets anders dan dat. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen.